So we got to go back and look at the beginning of this again.
We moeten dus teruggaan en opnieuw naar het begin kijken.
So I'm just going to give you a couple of statements that Jesus made.
Ik geef je dus een paar uitspraken die Jezus deed.
In John 14:26.
In Johannes 14:26.
He says, when the Holy Spirit comes.
Zegt hij, wanneer de Heilige Geest komt.
When the Holy Spirit comes, John 14:26. I'm not. He will teach you all things.
Zal hij je alle dingen leren.
And bring back your remembrance.
En brengt je weer in herinnering.
Everything I have said to you.
Alles wat ik tegen je gezegd heb.
Some of us hear a message and we can't remember the time we get home.
Sommigen van ons horen een Bijbelstudie en we weten niet meer wat.
Most of these guys weren't even educated.
De meeste van deze jongens waren niet echt opgeleid.
And how many things you think they heard Jesus say?
En hoeveel denk je dat ze Jezus hebben horen zeggen?
Dat was with them
at the meetings and in between the meetings.
Dat was tijdens vergadering en daartussendoor.
And it was years later before they wrote down the things he said.
En het duurde jaren later voordat ze de dingen opschreven die hij had gezegd.
How did they have such recall?
Hoe hadden ze zo'n teruggroep herinnering?
To get it exactly the way he said it.
Om precies te kunnen zeggen wat hij had gezegd.
The Holy Spirit brought it back.
De Heilige Geest bracht dat tot hen terug.
Has nothing to do with how smart they were, how far they went in school.
Het had niets mee te maken hoe slim ze waren of welke school ze hadden gedaan.
You know, we experienced the Holy Spirit in the sense that, well, he sealed our spirit.
Weet je, we ervaren de Heilige Geest in de zin van dat hij onze geest
zegelt.
We voelen hem als trooster.
We really want to experience him manifesting in power some way.
We willen hem echt ervaren op een of andere machtige manier.
That's exciting.
Dat is spannend.
But there's so many different ways he wants to manifest.
Maar er zijn zoveel verschillende manieren waarop hij zich wil manifesteren.
That most Christians have not experienced.
Die de meeste christenen niet ervaren hebben.
So one of the things that came when he came into
us. Dus een van de dingen die kwamen toen hij in ons kwam.
Was we were given the teacher.
Werd ons de leraar gegeven.
In schools today you got. I don't know how many students you have per teacher in your country.
Op de scholen heb je tegenwoordig, ik weet niet hoeveel leerlingen je per leraar je
hebt. But the smaller amount of students you have per teacher is better.
Maar hoe kleiner aantal groep leerlingen per leraar, hoe beter.
Because it gives the teacher more quality time with each individual.
Omdat de leraar meer kwaliteitstijd met elk individu heeft.
So in Germany the ratio is like 20 something students per teacher.
In Duitsland is dat bijvoorbeeld 20 leerlingen op één leraar.
But in the God's kingdom, which we're heirs to.
Maar in het koninkrijk van God, waar wij erfgenamen van zijn.
In God's educational system.
In Gods onderwijssysteem.
The ratio is one student, one teacher.
Is de verhouding één leerling op één leraar.
From birth to the end, same teacher.
Van de geboorte tot het einde, dezelfde leraar.
And you're the only student he has.
En jij bent de enigste leerling die hij heeft.
He never sleeps.
Hij slaapt nooit.
He's available 24 hours a day, 7 days a week.
Hij is beschikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week.
He's been authorized to teach us everything.
Hij heeft de gemachtiging om alles, ons alles te leren.
And bring back to our remembrance everything the Lord says.
Om alles terug te brengen wat de Heer heeft gezegd in onze herinnering.
In John 16:13.
Johannes 16, vers 13.
The Lord said, when he, the Spirit of truth, is come.
Zei de Heer, wanneer hij, de Geest der waarheid, gekomen is.
He will lead you into all truth.
Zal hij je in alle waarheid leiden.
In 1 John 5:6, the last part.
In Johannes 5:6, het laatste deel.
Said it is the Spirit that bears witness.
Zegt, het is de Geest die getuigt op de waarheid.
Because the Spirit is truth.
Want de Geest is waarheid.
So the Holy Spirit we have in us.
Dus de Heilige Geest die in ons is.
Has been authorized to teach us everything.
Is gemachtigd om ons alles te leren.
When I'm talking about the revelations that God given me, and I've written many books about this.
Als ik over de openbaringen heb die God mij gegeven heeft, en ik heb daar boeken over geschreven.
All the books I've written, all the revelation in it.
Alle boeken die ik lees, alle openbaringen die erin staan.
It all came directly from the Holy Spirit.
Dat kwam allemaal rechtstreeks vanaf de Heilige Geest.
And nothing but the Bible and the Holy Spirit.
En niets dan alleen maar de Bijbel en de Heilige Geest.
So I had to learn how to get into his class, spend quality time there and hear his voice.
Dus ik moest leren hoe ik in zijn klas kon komen, kwaliteitstijd doorbrengen en zijn stem horen.
And it made a dramatic difference.
En het heeft een dramatisch verschil gemaakt.
Okay, so let's go back to how you read your Bible.
Dus laten we teruggaan hoe je de Bijbel moet leren lezen.
Because the Holy Spirit in you,
omdat de Heilige Geest in jou,
is the author of this book.
Is de auteur van dit boek.
Oh, by the way, why is it better for the Holy Spirit in you than Jesus being there?
Maar tussen de haakjes, waarom is het beter dat de Heilige Geest nu in je is dan Jezus toen op aarde?
What if instead of us having the Holy Spirit, Jesus was here now?
Wat was in plaats van ons als Jezus nu hier was?
Where do you think he would be living? Would it be Riga?
Waar zou hij dan leven? Zou hij Riga lezen? Tulsa?
No, he'd be in Jerusalem.
Nee, hij zou dan in Jeruzalem lezen, leven.
So if you want to talk to him,
dus als je met hem wilde praten,
you don't have to fly to Jerusalem.
Moet je naar Jeruzalem vliegen.
And when word goes out around the world that he's in Jerusalem,
en als in de wereld bekend is dat hij in Jeruzalem is,
how many other flights do you think are going to be going there?
Hoeveel andere vluchten zullen daarheen dan gaan?
You have any idea how long that queue is going to be lining up?
Heb je enig idee hoe lang die rij is die daar staat om met hem te praten?
You better have a lot of holiday time.
Je moet maar veel vakantietijd hebben om met hem af te kunnen spreken.
Before you get your chance.
Voordat je de kans krijgt.
And when you do, how much time you think you're going to get talking?
En als je dat doet, hoeveel tijd denk je dat je hebt om met hem te kunnen praten?
Before
somebody behind you saying, "Hurry up, I've been waiting."
Voordat iemand achter je staat en zegt, "Schiet op, ik zit ook te wachten."
Then you gotta go back home again.
En dan moet je weer terug naar huis.
Потом пришлось бы возвращаться домой.
God's ways are higher than man's way than the heavens are.
Maar begrijp je dat Gods wegen hoger zijn dan van de mensen, dan de hemel is boven de aarde.
1 million of us. 1 million of us Christians.
Mm-hmm.
That has the Holy Spirit in us.
1 miljoen van ons christenen die de Heilige Geest in ons hebben.
If your communication is working two ways, like it should.
Als jouw communicatie van twee richtingen zijn, zoals het zo behoort te zijn.
All of us can be talking to the Lord at the same time.
Kunnen ons allemaal tegelijk met de Heer praten op hetzelfde moment.
About a different subject.
Over een ander onderwerp.
And have His undivided attention.
En zijn onverdeelde aandacht hebben. Ik kan op elk moment van de dag met hem praten zoals ik wil.
I don't ever get a busy signal.
Ik krijg nooit een bezet toon.
I don't ever get put on hold with a heavenly choir singing in the background.
Ik word nooit in de wacht gezet met een hemels koor dat op de achtergrond zingt.
Saying your call is important is only 1 million ahead of you.
Dat zegt je roep is belangrijk. Er is maar 1 miljoen mensen voor je.
I've been to some of the most remote places on this planet.
Ik ben op een van de meest afgelegen plaatsen op deze planeet geweest.
I never go anywhere that my phone doesn't work.
Ik was nergens geweest waar mijn telefoon niet werkte.
In 40-something years of having clear communication with God.
In de 40 jaar dat ik duidelijke communicatie met God heb gehad.
I have never had the Lord or the Father say, "Hurry up! I have a lot more trying to get a call."
Heb ik nooit van God of de Heer horen zeggen, "Schiet op! Ik heb nog veel meer met andere mensen te bespreken."
And you know one of the best parts?
Weet je wat het leukste van dat is?
I don't get a bill every month.
Ik krijg nooit een rekening.
That's good.
Dat is goed, niet waar?
Now that's just as much your heritage as it is mine.
Dat is evenzeer jouw erfgoed als die van mij.
How could he be our teacher if he can't communicate to us?
Hoe kan hij onze leraar zijn als hij niet met ons kan communiceren?
How could Jesus be the functional Lord of our lives?
Hoe kan Jezus functionele Heer zijn van ons leven?
If he can't communicate to us.
Als hij niet met ons kan communiceren.
How can all of our steps be directed to the Lord if he can't direct them?
Hoe kunnen onze stappen geleid worden door de Heer als hij ons niet kan leiden?
How could you possibly fulfill a scripture like Proverbs 3, 5 and 6?
Hoe kun je een Bijbelvers vervullen zoals Spreuken 3, 5 en 6?
That says, trust the Lord with all of your heart.
Dat zegt, vertrouw op de Heer met je hele hart.
Do not lean to your own understanding.
Leun niet op je eigen inzichten.
That's the way we were trained to do in the natural
realm. Zo zijn we getraind in de natuurlijke wereld.
But in all your ways, that's 100%.
Maar in al je wegen, dat is 100%.
Acknowledge him.
Herken hem.
And he shall, not maybe, he shall direct your steps.
En hij zal, en niet misschien, hij zal je stappen leiden.
That scripture is normal for me.
Dat Bijbelvers is voor mij normaal.
I do trust him with all my heart.
Ik vertrouw hem met mijn hele hart.
And because I do, I don't lean to my own understanding.
En omdat ik dat doe, leun ik niet op mijn eigen verstand.
I acknowledge him.
En ik twijfel niet aan dat hij mijn schreden zal richten.
He does direct my steps.
Hij leidt mijn wegen.
And I also know how to test it, so there's no doubt it's him.
En ik weet ook hoe ik dit moet testen, zodat ik zeker weet dat hij het is.
I didn't start there.
Daar ben ik niet begonnen.
But that was the mark I was pressing
maar dat was wel het doel waar ik naartoe drukte.
I started with how to read the word of God to start with.
Ik begon met hoe ik het woord van God moest leren.
But if you don't begin with the right foundation,
maar als we niet met de juiste basis beginnen,
we can never bring anything to maturity.
Dan kun je nooit iets tot rijpheid brengen.
So we begin with the word of
God. Dus we beginnen met het woord van God.
So how do you read the word
dus
of God?
Hoe lees jij het woord van God?
If you sit down and read the Bible,
als je gaat zitten en de Bijbel leest,
with your reasoning and understanding,
met je redenering en begrip,
like every other book in school we read and studied,
zoals met elk ander boek wat je hebt gelezen op school,
you are not going to understand the spiritual realm of this book.
Zul je het geestelijke rijk van dit boek niet begrijpen.
You'll learn a lot of things, a lot of facts.
Je hebt veel dingen en feiten geleerd.
The Holy Spirit may convict you of things you're not doing.
De Heilige Geest kan je overtuigen van dingen die je niet doet.
But you're never going to be able to systematically put a foundation down and grow up.
Maar je gaat nooit een systematisch een fundament leggen waar je kunt opgroeien.
I'll share later on the difference between the natural and the spiritual realm.
Ik zal later het verschil uitleggen van het natuurlijke en geestelijke rijk.
But there's two Greek words that describe the words in the Bible.
Er zijn twee woorden in het Grieks die de woorden in het Bijbel beschrijven.
One is logo.
Eén ervan is logo.
Which means just the printed word.
Dat betekent het gedrukte woord.
That we can read from the natural.
Dat we van het natuur kunnen lezen.
But the second is rhema.
Maar het tweede is rhema.
Which is the revealed word.
Dat is het geopenbaarde woord.
And only the author of this book can reveal this
word. En alleen de schrijver van dit boek kan dit woord onthullen.
All scripture was given by inspiration of
God. De hele Bijbel is door inspiratie van God gegeven. En door de geest dat de mensen verlicht werden die het woord van God hebben geschreven.
Only the Spirit can reveal the meaning of it for you.
Dus alleen de Heilige Geest kan de betekenis ervan onthullen.
So fortunately that was explained to me in the very beginning.
Dus dat werd me gelukkig vanaf het begin al uitgelegd.
So I never begin reading it, trying to figure it out.
Dus ik ben nooit begonnen het te lezen en het zelf uit te zoeken.
Part of the things that I had to learn.
Een van de dingen die ik moest leren.
How does things operate in the spiritual realm? How does God's kingdom work?
Hoe werken de dingen in het geestelijk rijk? Hoe werkt het Gods koninkrijk?
But Satan's kingdom is in a spiritual realm too.
Maar Satans koninkrijk bevindt zich ook in het geestelijke rijk.
In 1 Corinthians 2, the natural can't understand things in the spiritual realm.
1 Corinthians 2 kan het natuurlijke de dingen van het geestelijke rijk niet begrijpen.
Only the Holy Spirit can reveal things in the spiritual
alleen de Heilige Geest kan dingen van het geestelijke rijk onthullen.
Whether it's about the kingdom of God or the kingdom of darkness.
Of het nu gaat om het koninkrijk van God of het koninkrijk van de duisternis.
So I never tried to understand.
Dus ik heb nooit geprobeerd het te begrijpen.
Remember, one book for everybody for all grades.
Dus denk eraan, één boek voor ieder persoon van alle niveau.
For example, if you're reading this from your natural mind.
Bijvoorbeeld als je dit leest vanuit je natuurlijke verstand.
And you're in the first
en je
grade.
Zit in de eerste klas.
Do you think the Holy Spirit would show you the same things he would show someone in the 10th grade?
Denk je dan dat de Heilige Geest je dingen zou laten zien die hij laat zien van iemand die in de 10e klas zit?
Their teacher and they're in the 10th grade.
Als hij hun leraar was als in de 10e klas.
He's showing them things at a 10th grade level.
Hij zal ze de dingen laten zien op het niveau van de 10e klas.
If you're in the first, he will be showing you things at a first grade level, not the 10th grade.
Als je in de eerste klas zit, dan zal hij op dat niveau laten zien, niet op het 10e klasniveau.
But if you're reading it from the natural, which puts you in the natural realm.
Als je het vanuit de natuurlijke leest, wat je in het natuurlijke rijk.
Where Satan has access to us.
Waar Satan toegang tot ons heeft.
He will come as the angel of light, impersonating God.
Dan zal hij komen als een engel des lichts en zich voordoen als God.
And suppose you're from your natural, you read a scripture.
En stel dat je vanuit de natuurlijke de Bijbel leest.
That is a commandment for something.
En er staat een gebod voor iets.
That you should
dat
do.
Je moet doen.
But suppose that's something you're not capable of doing till you're at the 10th grade level.
Maar veronderstel je dat je dat niet kunt doen totdat je op een bepaald niveau van de 10e klas bent.
Dat deel het nog
maar je zit in de eerste klas. Dan zal Satan je daarop wijzen.
And you will try to do that.
En jij probeert dat dan te doen.
fail miserably because you don't, you can't even start to do it.
En je mislukt jammerlijk omdat je niet in staat bent om
het
te doen.
Then Satan will come and put condemnation on you.
Dan zal Satan veroordeling over je uitspreken.
Because you don't love God, you're not obeying God.
En hij zegt, je houdt niet van God, want je gehoorzaamt
niet. You're not keeping His commandments.
Je houdt zijn geboden niet.
Then you do that for a while, then you start getting offended. Then he'll bring accusations against God.
En als je dat een tijdje doet, dan zal hij beschuldigingen tegen God aanbrengen in je.
Well, that's not fair, you know. Why is God being so hard?
Hij zegt, ah, dat is niet eerlijk. Waarom doet God zo moeilijk?
God wasn't.
Maar God was niet moeilijk.
We were walking in disobedience using a system he said do not use.
Wij wandelen in ongehoorzaamheid omdat we een systeem gebruiken waarvan hij zei niet te gebruiken.
We hearing the wrong voice.
We hoorden de verkeerde stem.
Because we were ignorant of God's
ways. Omdat
we
onwetend waren over Gods wegen.
And we were ignorant of Satan's ways.
En we waren onwetend over Satans wegen.
That's part of the responsibility of our ministers to teach us these things.
Dat zijn de verantwoordelijkheden van de predikanten die ons deze dingen moeten leren.
En naast het allemaal
ook
chillen.
The ministers, because many of them were not taught themselves.
En ik kom niet tegen de predikanten omdat zij dat ook niet werden onderwezen.
But occasionally we stumble across something that's our grade level.
Maar af en toe stuiten we op dingen die van ons graadniveau zijn.
And the Holy Spirit will illuminate it to you.
En de Heilige Geest zal je dan verlichten.
En
zal het heel duidelijk voor je maken.
And that when you can
en dat kun je dan wel doen.
So we do make some progress,
en dan boeken we toch wel wat enige vooruitgang.
But it's not consistent. It's not precept upon precept, line upon line.
Maar het is niet consequent. Dat gaat niet van regel op regel.
So we never get the foundation solid. We got a lot of holes.
Dus we krijgen geen stevige fundering. We hebben veel gaten erin.
So I would read, I'm just reading for content.
Dus ik zou lezen en ik lees alleen voor de inhoud.
Not trying to understand it, not trying to apply it.
Ik probeer het te begrijpen of toe te passen.
First of all, before I ever would start to read the Bible.
Maar voordat ik überhaupt de Bijbel begin te lezen.
There needs to be something you do first to get ready to read it.
Maar moet je eerst klaar zijn voordat je het kunt lezen.
And that's to make sure you're in the spirit, not the flesh.
En dat moet je je vanzelf verzekeren dat je in de geest bent en niet in de vlees.
You make sure there's no sin between you and God. You get things clear between you and God.
Dat er geen zonde is tussen jou en God, dat er dingen duidelijk zijn tussen jou en God.
With an attitude that I'm hungering and thirsting, God, I want something.
Met de houding dat ik honger en dorst en tegen God zeg ik wil iets.
Those who hunger and thirst shall be filled.
Want zij die hongeren en dorsten zullen verzadigd worden.
So you got to show the teacher you want something.
Dus je moet aan de leraar laten zien dat je iets wilt.
And
everything operates by faith.
En alles werkt door geloof.
Without faith it is impossible to please God.
Dus zonder geloof is het onmogelijk God te behagen.
The just shall live by faith.
De rechtvaardigen zullen door geloof leven.
The just shall live by faith. Anything that's not of faith is sin.
Alles niet wat niet van geloof is, is zonde, zegt de Bijbel.
So when you're reading, you should be believing that the Holy Spirit is going to show you something.
Dus als je iets leest, moet je geloven dat de Heilige Geest je iets gaat laten zien.
After all, that's what his job is.
Dat is tenslotte zijn werk.
That's what John 14:26 said he would do. He would teach you all things.
Dat staat in Johannes 14:26 dat hij zou doen. Hij zal je alle dingen leren.
Simple faith in God. Is you're simply trusting God.
Eenvoudig geloof in God is dat je eenvoudig op hem
God vertrouwt. Is trustworthy, not you.
Dat God te vertrouwen is, niet jij.
That he's trustworthy to do what he said he would do.
Dat hij betrouwbaar is dat hij te doen wat hij doet wat hij zegt
zou doen.
He said hij zegt dat hij alle dingen zal leren.
So you need to release faith and believe he's going to do that.
Dus je moet je geloof vrijzetten en geloven dat hij dat gaat doen.
But again, that preliminary is then get in the spirit. That's where God's school is in the spiritual realm.
Maar je moet eerst in de geest komen, want daar is waar Gods school is, in de geestelijke rijk.
Don't misunderstand me. The Holy Spirit can still speak to us when we're in the flesh.
Begrijp me niet verkeerd. De Heilige Geest kan nog steeds tot ons spreken als we in het vlees zijn.
But you're not going to get that systematic, consistent education.
Maar je zult niet dat systematisch, consequent onderwijs krijgen als je niet in de geest bent.
So from very beginning.
Dus vanaf het allereerste begin.
I'm reading, I'm expecting.
Ik lees, ik verwacht.
The Holy Spirit to quicken to me whatever he wants me to do today.
De Heilige Geest om me te overtuigen wat hij me vandaag wil doen.
I'm reading just content. I'm not trying to understand or stop on anything. I'm just reading.
Dus ik lees maar inhoudelijk. Ik probeer niet
with
te begrijpen.
Expectancy when I hit a verse that that applies to me now.
En als ik dan een Bijbelvers zie wat dat voor mij van
toepassing is, dan
zal de Heilige Geest beginnen te stromen en voor mij te gaan verlichten.
And whatever the teacher gives me as assignment to do.
En wat de leraar me ook geeft als opdracht te doen.
Whether it's a scripture that says quit doing something.
Of het nu een Bijbelvers is dat zegt stop met iets te doen.
Right there on the spot, I'll repent and let that go. Make the decision. I'm not doing that.
Dan zal ik op dat moment op direct mee stoppen om dat te doen en niet meer doen.
If it's something I should start doing that I wasn't doing.
Maar als het iets is wat ik moet gaan doen wat ik niet eerder deed.
I will immediately accept that standard and start making the effort.
Zal ik onmiddellijk dat aanvaarden en me inspannen.
Believing that if the teacher gives the assignment, then the teacher knows I'm capable of doing
it. Geloof dat de leraar als hij die opdracht geeft, ik ook in staat ben om dat uit te voeren.
And if I have a problem, I can go ask the teacher.
En als ik een probleem heb, kan ik naar de leraar gaan om meer informatie te vragen.
But if you don't believe that's going to happen,
maar als je niet gelooft dat dat zal gebeuren.
As your faith is, the Bible says, so be it unto you.
Zoals je geloof is, zo zij het tot jou, zegt de Bijbel.
So if you don't believe, it doesn't happen.
Dus als je dat niet gelooft, zal het ook niet gebeuren.
So these are some very basics that we need to understand and be taught.
Dat zijn enkele basale dingen die we moeten begrijpen en geleerd moeten zijn.
Learning how to learn.
Leren hoe je moet leren.
Now I've written a whole book on that, so there's a lot of depth in this.
Ik heb daar een heel boek over geschreven.
There's a lot of depth in this because I've written a whole book about how this system works.
Er is veel diepgang in hoe dat systeem werkt.
But it's not complicated.
Maar het is niet ingewikkeld.
Because our education starts the first day we got saved.
Want onze opvoeding begint op de eerste dag dat we gered werden.
Not formal education.
Geen formeel onderwijs.
Like the parental training a child.
Als een overjager die een kind traint.
You didn't wait till the child was in the first grade before you taught your child anything.
Je wacht niet tot het kind in de eerste klas zat voordat je hem iets leerde.
So the Holy Spirit is going to be teaching from the time we're a baby.
Dus de Heilige Geest gaat ons onderwijzen vanaf de tijd dat we een baby zijn.
Not going out to be a soldier or something like
niet
that.
Niet op pad gaan om een soldaat
not
te worden.
Not to go out to be a soldier or something. But that period of bonding and developing the love.
Maar die periode van binding en ontwikkeling van de liefde.
But again, this simple approach to reading the Bible.
Maar nogmaals het eenvoudig benaderen hoe je de Bijbel moet lezen.
So I was taught that in the beginning.
Dus dat werd me in het begin al geleerd.
One other thing that I was shown in the beginning that was very beneficial.
Een ander ding dat in het begin liet zien dat heel heilzaam was.
Was what I shared earlier, the Holy Spirit bears witness to the truth.
Is wat ik eerder zei, dat de Heilige Geest getuigt op de waarheid.
And there's other scriptures around that.
Er zijn nog meer Bijbelversen hierom.
So this minister quotes a scripture to me.
Dus de domino citeerde dit Bijbelvers.
Yes, yes, yes.
This is one of the jobs of the Holy Spirit.
Hij zei, dit is nu een van de taken van de Heilige Geest.
He is the Spirit of Truth.
Hij is de Geest der waarheid.
And he will bear witness to the
en
truth.
Hij zal van de waarheid getuigen.
And that's there as a protection.
En dat is daar als bescherming.
Because we never should have ever believed any lies after we become a child of God.
Want we hadden nooit een leugen mogen geloven nadat we een kind van God waren geworden.
For example, we see things going, our senses picks up information.
We zien dingen, onze zintuigen pikken informatie
but
op.
But our natural way of learning.
Maar in onze natuurlijke manier van leren.
We analyze that information.
Analyseren we die informatie.
Running it through our mind based on other facts we have on that subject.
En door ons hoofd laten gaan en gebaseerd op andere feiten die we weten.
Then we come to a natural conclusion.
Dan komen wij tot een natuurlijke conclusie.
What we think. Выводу.
The best is
van
in
wat
this.
Wij denken dat het beste is in dit.
En
als we geloven dat het juiste is dat we moeten doen. Dan zetten we ons geloof vrij en geloven dat en
but
we doen
that's
het.
Not what God instructed us to
maar dat is niet wat God ons heeft opgedragen te doen.
Het
is niet de bedoeling dat jij je stappen stuurt. Je moet hem erkennen en stappen en laten leiden door hem.
Natural, all anyone has is their natural senses to pick this information up.
Het is natuurlijke heeft iedereen alleen natuurlijke zintuigen om informatie op te pikken.
But we also have the Holy Spirit in
maar wij hebben ook de Heilige Geest in ons.
And he has access to all the information about everything.
En hij heeft toegang tot alle informatie over alles.
So in the spiritual realm, when we gather that data,
dus in het geestelijke reis, als we die data verzamelen,
Then we should run it through his mind, not ours.
Dan moeten we dat door zijn gedachten laten gaan, niet door onze.
And let him bring the conclusion.
En laat hem de conclusie brengen.
Or if we did run it through ours and came to a conclusion.
Of als we wel door ons verstand haalden en op de conclusie kwamen.
Before you release your faith into
voordat
that,
je dat geloof vrij laat.
The Bible says bring the thoughts under control.
Zegt de Bijbel dat je onze gedachten onder controle moet brengen.
In obedience to Christ.
In gehoorzaamheid aan Christus.
So what I do?
Wat doe ik dan?
Even though that may sound logical or true.
Ook klinkt het logisch of waar?
I know it's based on limited information.
Ik weet dat het gebaseerd is op beperkte informatie.
And if I could see everything God could see,
en als ik alles kon zien wat God kon zien,
I might have a totally different conclusion.
Zou ik een heel andere conclusie kunnen hebben.
So why would I take a chance of believing a lie?
Dus waarom zou ik een risico nemen om een leugen te geloven?
When I have the Holy Spirit in me, and His job is to teach me the
als
truth.
Als ik de Heilige Geest in me heb en zijn taak is het om me tot waarheid te leiden.
And to bear witness to the truth.
En op de waarheid te getuigen.
So the minister said, he will not bear witness to a lie.
De dominee zei dus tegen mij, hij zal niet op een leugen getuigen.
So you bring the thoughts to control, and I ask the Holy Spirit.
Dus daarom breng ik gedachten onder controle en ik vraag aan de Heilige Geest.
It's just yes or no. I don't need dialogue.
Het is gewoon ja of nee. Ik heb geen dialoog nodig.
It's either the truth or not.
Is dit de waarheid of niet?
Now, I'm not getting in all of this right now, but I'm just saying this. I learned this early.
Ik ga nu niet meteen op in, maar alles heb ik geleerd in de
vorige periode. How would the Holy Spirit bear witness?
Hoe de Heilige Geest getuigt.
Most people have never taught that.
En de meeste mensen werd dat nooit geleerd.
That man never taught me either.
Niemand heeft me dat ook nooit geleerd toen.
He just says this is the Holy Spirit's job.
Hij zei alleen maar dit is de taak van de Heilige Geest.
Okay, so Holy Spirit bear witness. How's that going to happen?
Dus ik zei, oké, Heilige Geest getuig.
Can't we say that and nothing happens?
Ze zeggen wel, maar ze gebeurt nooit.
How would I know he was bearing witness?
Maar hoe weten we dat hij getuigt?
But at least he did show me the scriptures.
Maar in ieder geval liet hij me wel een Bijbelvers zien.
He said that's one of his jobs.
En zei dat is een van zijn taken.
And he looks at me and he asked me this simple question.
En hij keek me aan en stelde me de eenvoudige vraag.
Why wouldn't the Holy Spirit do what Jesus said he would do?
Waarom zou de Heilige Geest niet doen wat Jezus zei dat hij zou doen?
Was Jesus lying?
Jezus aan het liegen?
No, he wasn't lying.
Ik weet het, hij loog niet.
Then he'll do exactly what
dus
he
hij
said.
Zal precies doen wat hij zegt dat hij zou doen.
The question is faith.
De vraag is geloof.
Do you believe he'll do what he said he would do?
Geloof jij dat hij zal doen wat hij zei dat hij zou doen? Ik ben op dat moment nog een baby christen. Kinderlijk vertrouwen. En mijn antwoord was wel, natuurlijk zal hij doen wat hij zei dat hij zou doen. Dus ik verwachtte totaal dat hij zou doen. Ik wist niet of deze man het zelf deed of niet. Ik wist niet of alle andere christenen het deden of niet. Het was de eerste week na mijn breuk.
And I went and had a time of sharing with the pastor.
En ik ging en ik had wat tijd met het delen met de pastor.
And he showed me these two things about reading the word and about the witness of the Holy Spirit.
En hij toonde me deze twee dingen over het lezen van het woord en het getuigenis van de Heilige Geest.
So I go home.
Dus ik ging naar huis.
And again, I have no background with any manifestation of the Holy Spirit from my background.
En ik wist helemaal geen ervaring met of manifestatie van de Heilige Geest.
He didn't tell me anything about how.
En hij vertelde me niets hoe dat moest.
But in my mind, the purpose of the witness was.
Maar in mijn gedachten was het doel van een getuige.
So I can know without any doubt whether something was the truth or not.
Dus dat ik zonder twijfel kan weten.
So that I can know without doubt whether something was the truth or not.
Of iets waarheid is of niet.
So I'm thinking.
Dus ik denk.
Then what could the Holy Spirit possibly do?
Dus wat zou de Heilige Geest eigenlijk kunnen doen?
That I would know it was him.
Dat ik zou weten dat hij het was die tot hem
sprak. That he actually did something. You understand what I'm saying?
Dat hij werkelijk iets deed.
Well, the only experience I had.
Maar de enige ervaring die ik had.
Of knowing he did something.
Van weten dat hij iets deed.
Was when this young man was ministering to me.
Was toen die jonge man tot me sprak in de caravan.
And the Holy Spirit was flowing over me.
En de Heilige Geest over mij heen stroomde.
I mean, considering the dramatic change it made in my life.
Ik bedoel, gezien de dramatische verandering die in mijn leven teweeg bracht.
I knew that was God.
Ik wist dat dat God was.
Other than that, I had no experiences whatsoever.
En buiten dat had ik helemaal geen ervaring.
So, child, like a child,
dus als een kind,
I simply asked the Holy Spirit,
vroeg ik aan de Heilige Geest.
I said, Holy Spirit, the Bible says that your job is to bear witness to the truth.
Ik zei, Heilige Geest, de Bijbel zegt dat het uw taak is dat u op de waarheid getuigt.
I want to know the truth.
Ik wil de waarheid weten.
And I don't want to believe any lies.
En ik wil geen leugens geloven.
So before I believe anything,
dus voordat ik iets geloof,
then I want to ask you,
dan wil ik aan u vragen,
to confirm is that the truth or not.
Om te bevestigen of dat de waarheid is of niet.
If it's not the truth, then I won't believe
it. Als het niet de waarheid is, dan geloof ik het niet.
If it is the truth, then I will believe it.
Als het wel de waarheid is, dan zal ik het geloven.
So, but I don't know how to know for sure it was you.
Maar ik weet niet hoe ik zeker kan zijn dat u het bent.
So I asked this question.
Dus ik stelde deze vraag.
I said, Holy Spirit,
ik zei, Heilige Geest,
if I can ask you,
als ik u mag vragen,
is this the truth?
Is dit de waarheid?
And if it is,
en als dat zo is,
would you flow over me by your spirit,
wil u dan over mij heen stromen,
like
met
you did last week?
Net zoals u dat vorige week deed.
Strong enough that I know it's you.
Sterk genoeg dat ik weet dat u het bent.
The second I said you,
op het moment dat ik zei u, stroomde de Heilige Geest over mij heen.
Glory to God, that felt good.
Ik dacht, glorie aan God, dat voelde goed.
So I asked him again.
Dus ik vroeg het opnieuw.
Lord, would you do that again? Holy Spirit, you do that again.
En ik vroeg, Heer, wilt u dat opnieuw doen, Heilige Geest?
And he flowed again.
En hij stroomde weer over mij heen.
And to me, it was just like a toy. I mean, you know.
Het was voor mij net als een speelgoed.
It's like a child, a little boy, toddler.
Het was net alsof ik een klein kind was, een kleuter.
That runs to his daddy and wants him to throw him up in
the air. Die naar zijn vader rent en die hem vraagt om in de lucht te gooien.
If you've ever done that with a little child.
Je vader is hier, als je dat ooit met een klein kind hebt gedaan.
Especially a boy.
Vooral een jongen.
Was one time enough?
Was één keer maar genoeg?
No, they want to be thrown up again.
Deze willen weer omhoog worden gegooid. Maar ben je zo moe dat je bijna niet meer kunt gooien?
So did you say, oh, go away once enough?
Zeg je dan tegen je kind, oh, ga weg, het is één keer genoeg?
No, you love them.
Одного достаточно. Нет, вы любите их.
Nee, je houdt van hen en ze houden ervan.
So it's the same way of the Holy
Spirit. En het is hetzelfde met de Heilige Geest.
This was fun. I'm just a baby.
Dit is leuk. Ik ben nog maar een baby.
And he would just keep doing
it. En hij bleef
het
maar gewoon blijven doen.
Now, part of the reason is, yes, he loved me.
Deel de reden hiervan is dat hij van me
hield. But he also wanted me to have no doubt whatsoever he would do.
Maar hij wil ook dat ik geen twijfel heb dat hij ook zal doen.
Because if the enemy could cause me to doubt.
Want als de vijand me aan twijfelen kan brengen.
What? Then my faith would not release into him.
Dan zou mijn geloof niet in hem vrij worden gezet.
And anything is not a faith is sin.
En alles wat niet uit geloof is, is zonde.
And that breaks the spiritual
connection. En dat verbreekt de geestelijke verbinding.
And nothing happens.
En er gebeurt niets.
So, it felt so good.
Maar het voelde zo goed.
I'm looking for anything to be able to ask him a question.
Ik zocht voor alles om maar een vraag te kunnen stellen aan hem.
Just so I could test it.
Zodat ik het kon testen.
I didn't care what the question was.
Het maakt me niks uit wat de vraag was.
Now this is important. Oh, you need to see the beginnings where I started.
Maar het is belangrijk dat je weet hoe ik ben begonnen in deze relatie.
I didn't get this glorious revelation and I'm walking this high level.
Niet op deze glorieuze openbaringen dat ik op een hoog niveau liep.
I'm just a baby with nobody else around helping me.
Ik was maar een baby en niemand anders die me hielp.
Kto mnie nie pomagal?
Some clear help in the beginning with some instructions.
Ik kreeg in het begin duidelijke hulp met enkele aanwijzingen.
And from that point on, it's just exploring.
En vanaf dat moment was het alleen nog maar verkennen.
Just like a child starting to crawl, they're wanting to check everything.
Net als een klein kind dat begint te kruipen en dingen te ontdekken.
So yes, one of the first things we, the words we learn is no.
Ja, de eerste dingen die het woordje wat we leren is nee.
So we figure out the boundaries.
We zoeken dan de grenzen uit.
Dus
ik kruip overal gewoon.
I'm just crawling in spirit. I'm just wanting to try everything. Yep.
In de geest probeer ik allerlei dingen uit.
So I'm learning the no's, no.
Dus ik leer het woord nee.
Ja, die niet.
Back off.
Dan ga ik weer iets terug.
I crawl over and I try that. No.
Dan kruip ik daar iets verder.
I go here.
Tak zo dan.
Then I can play with that one.
En op een bepaald moment kan ik wel met iets spelen.
So that was my exploring. Where is the boundaries in the spiritual realm? I don't know.
Dat was mijn verkenning. Ik wist niet waar de grenzen waren in het geestelijke rijk.
But when I started to touch something I shouldn't, he didn't get angry at
me. Als ik iets deed wat niet mocht, dan werd hij niet boos op me.
I was ignorant. I didn't know. That's part of the learning.
Ik was onwetend. Ik wist het niet. Dat hoort bij het leren.
So it was just this developing the relationship with him.
Dus het was juist het ontwikkelen van de relatie met hem.
But I was learning the very fundamentals of being in the spirit.
Maar ik leerde de grondbeginselen van in het geest te zijn.
I began with the teacher speaking to me through the word.
Ik begon met de leraar die door het woord de Bijbel tot me sprak.
So every scripture I received or started doing was based on where I actually was, dus, not where I was trying to be.
Dus elk Bijbelschrift wat ik ontving begon te doen, was gebaseerd op het niveau waar ik was en niet waar ik probeerde te zijn.
It doesn't mean that I could immediately do everything the Holy Spirit said.
Het betekende niet dat ik onmiddellijk alles kon doen wat de Heilige Geest tot me zei.
Many times the Holy Spirit would say to do something, I would try and I could not do it.
Vele malen zei de Heilige Geest iets te doen, maar ik probeerde en kon het niet doen.
But I didn't make any excuse for why I couldn't
do it. Maar ik verzon geen excuses om te zeggen waarom ik het niet kon doen.
If God gave me the commandment to do it.
Als God mij het gebod gaf om te doen.
Then to me that meant it's possible to do.
Dat betekent dat voor mij dat het mogelijk is om te doen.
So if my teacher gave me that assignment.
Dus als mijn leraar mij die opdracht gaf.
Then the teacher is responsible, not me.
Dan is de leraar verantwoordelijk, niet ik.
To make sure I get everything I need to be able to do what they told me.
Om te zorgen dat ik alles krijg wat nodig is om te doen wat hij mij opdroeg.
So I didn't make any excuses.
Dus ik maakte geen excuses.
And I didn't get under condemnation because I couldn't do it.
Ik raakte niet onder veroordeling omdat ik het niet kon.
I would go back to the teacher.
Ik zou teruggaan naar de leraar.
Realizing they just reasons why I could not do
that. We zeiden dat er alleen maar redenen zijn waarom ik het niet zou kunnen doen.
And this is important.
En dit is belangrijk.
Because the reasons could be identified.
Want de redenen kunnen worden vastgesteld.
And the reasons could be removed.
En de redenen konden verwijderd worden.
Until there are no more reasons.
Tot er geen redenen meer zijn.
Then I could do that step.
Dan kon ik die stap wel doen.
Then I get another command. I try to go another distance.
Dan kreeg ik een ander gebod en kreeg ik een andere afstand af te leggen.
Maybe I make a little progress, boom, I'm stopped.
Ik maakte misschien een beetje vooruitgang en boom, toen werd ik gestopt.
What was stopping me was either ignorances that I had.
Wat mij tegenhield was ofwel onwetendheden.
Or some access Satan had that I didn't know about.
Of een of andere toegang die Satan had waarvan ik niet wist.
But either way, it still hindered me.
Maar hoe dan ook, het hinderde me toch.
It created a stumbling block.
Het zorgde een struikelblok voor me.
So I didn't sit down and feel sorry for myself.
Dus ik ging niet bij de pakken neerzitten en medelijden met mezelf
I didn't
hebben.
Make excuses.
Ik verzon geen smoesjes.
I would
go back to the
ik ging
teacher.
Gewoon terug naar de leraar.
And find out why I stumbled.
En ontdekte waarom ik struikelde.
I would find out what was the trick Satan used.
Ik zou dan uitzoeken wat de truc was die Satan gebruikte.
And what can I do to get rid of that?
En wat ik er kan doen om daar vanaf te komen en de deur te sluiten.
And instead of what I did that caused me to stumble,
in plaats van wat ik deed waardoor ik struikelde,
what should I have done?
Wat ik had moeten doen,
what should I have done so that would have been a stepping stone, not a stumbling block?
Zodat het een opstapje zou zijn geweest en niet een struikelblok.
And once I received that, then I stepped up and I continued on
en
again.
Toen ik dat eenmaal ontvangen had, stapte ik op en ging weer verder.
That's part of God's system of learning.
Dit is een deel van Gods systeem van leren.
You don't just sit in a classroom and become an expert or something.
Je zit niet zomaar in een klas en word een expert in iets.
I would get revelation, then immediately try to apply it.
Ik zou openbaring krijgen en probeerde het dan onmiddellijk toe te passen.
Until I could apply it.
Zodat ik het kon toepassen.
The next lessons were dealing with the reasons I couldn't apply it.
Was de volgende les om te laten zien waarom ik het niet kon aan toepassen.
По которым я не могу это использовать.
Precept upon precept, line upon line.
Voorschrift naast voorschrift, regel na regel.
So at the same time I'm learning God's ways.
Dus op dezelfde manier leerde ik Gods weg kennen.
I'm also learning Satan's ways that he uses to hinder people.
Maar ik leerde ook de manier hoe Satan mij tegenhield om Gods weg te gaan.
So at the very same time I'm getting educated on both kingdoms.
Tegelijkertijd verdiepte ik me in beide koninkrijken.
How God's works and how Satan.
Hoe dat van God werkt en hoe dat van Satan werkt.
Back to now my initial desire.
Dus nu teruggaan naar mijn aanvankelijke wens.
Trying to find scriptural authority.
Om Bijbels gezag te vinden.
That says we can know God.
Dat zegt dat wij God kunnen leren kennen.
That we can know God in that personal
op een persoonlijke,
trying to find scriptural authorization.
Intieme manier zouden kunnen leren kennen.
I couldn't hear two ways from God dialogue at that time.
Op dat moment kon ik nog niet.
I could not.
Kon ik nog niet dialoog met God hebben?
I wanted to, but it didn't
ik
work.
Ik wilde het wel, maar het lukte niet.
But I did have faith to believe when I'm reading the Bible, the Holy Spirit would quicken things to me.
Maar ik had wel geloofd dat als ik de Bijbel lees, dat de Heilige Geest me de dingen zou openbaren.
I had no problems when he took the initiative.
Ik had geen moeite mee als hij het initiatief nam.
And just started speaking to
en gewoon
me.
Tegen me begon te praten.
Now, as long as in the scriptures, I had no problem believing that's God.
Nu, zolang het in de schriften stond, had ik geen moeite mee te geloven dat het van God was.
When it moved out into normal life, yes, I had doubts.
Toen het zich verplaatste naar het normale leven, ja, dan had ik wel twijfel.
But you got to start somewhere.
Je moet ergens beginnen.
And I started in the Word of God.
En ik begon in het woord van God.
So remember, all I'm thinking is I'm trying to find out how to get authorization to know God.
Dus herinner je alles wat ik dacht was ik probeerde uit te vinden hoe ik de toestemming kon krijgen om God te leren kennen.
So one day I was in the 10th chapter of John.
En op een dag las ik het 10e hoofdstuk van Johannes.
And Jesus was speaking.
En Jezus sprak.
And as usual, the Pharisees and the Sadducees were all upset.
En zoals gewoonlijk waren de Farizeeën en Sadduceeën helemaal van slag.
So he told them, "You don't hear my voice."
En hij zei tegen hen, jullie horen mijn stem niet.
Because you're not my sheep.
Want jullie zijn mijn schapen niet.
And in John 10:27.
En in Johannes 10 vers 27.
He says, "My sheep hear my voice."
Zei Jezus, mijn schapen horen mijn stem.
I know them and they follow me.
Ik ken hen en zij volgen mij.
And the first part of 28, he says, and I give unto them eternal life.
En in het eerste deel van 28 zegt hij, en ik geef hen het eeuwig leven.
Now, growing up, I knew he's the great shepherd. Growing up, I knew that God was the great shepherd, Jesus the great shepherd.
En toen ik opgroeide, wist ik dat Jezus de grote herder was.
That we refer to as the
sheep. Dat wij de schapen zijn.
But he said that like that was normal.
Maar hij zei iets zoiets normaal was.
That his sheep hear his voice.
Dat zijn schapen zijn stem horen.
And they followed
en ze hem volgen.
Everything in me wanted to hear his voice.
Alles dat in mij was, wilde zijn stem horen.
But I couldn't hear
maar ik kon hem niet horen.
Everything in me wanted to follow
alles
him.
In mij wilde hem volgen.
I had no idea where he wanted me to go, because I couldn't hear his
maar
voice.
Ik had geen idee wat hij wilde dat ik heen ging, want ik kon zijn stem niet verstaan.
And most people can relate to
de meeste mensen kunnen hieraan begrijpen.
So what do you do in a situation like
dus
that?
Wat doe je dan in zo'n situatie?
Today, so many people start adjusting the word of God.
Vandaag de dag zullen zoveel mensen beginnen het woord van God aan te passen.
Oh, fit
their experience.
Die aan hun ervaring.
They can't hear his voice.
Die hun zijn stem niet kunnen horen.
And most others can't either consistently.
En de meeste anderen kunnen dat ook niet op een consequent.
So we explain it away some way.
Dus we verklaren het op een of andere manier weg.
Some people might think, well, that was just for the early church.
Sommige mensen zeggen, ah, dat was alleen voor de vroege kerk.
No, he says, my sheep, I'm one of his sheep.
Nee, Jezus zei, mijn schapen, en ik ben een van zijn schapen.
Yes, at that time, that was normal.
Ja, in die tijd was dat normaal.
But it is not normal today.
Maar vandaag de dag is dat niet normaal.
Either we're going to keep adjusting the word of God to fit our experience and what we think we
know. Ofwel blijven we het woord van God aanpassen aan onze ervaringen en wat we denken te weten.
Are we going to allow God to adjust us to line up the word of God?
Of we staan toe dat God ons aanpast, zodat wij overeenkomen met de Bijbel.
The second one is what we're supposed to be doing.
En het tweede is wat we geacht worden te doen.
And that's what I'm doing.
En dat is wat ik doe.
When I would see a clear standard in the scriptures.
Toen ik een duidelijke norm in de schrift zag.
I tried to do that, it didn't work.
En ik probeerde dat te doen en het lukte niet.
But again, that's supposed to be normal.
Maar dat veronderstelt normaal te zijn.
And if it's not normal in my life, either God's the problem or I'm the problem.
En als dat niet normaal in mijn leven is, of is ofwel God het probleem of ik ben het probleem.
Well, I tell people I'm smarter than I look.
En ik zeg tegen mensen, ik ben slimmer dan ik eruit zie.
It didn't take me long to figure out he wasn't the problem.
Ik had niet lang nodig om door te hebben dat hij het probleem niet was.
The problem was it just left me.
Dus het probleem was, daardoor was ik het probleem.
I wasn't trying to be the problem.
Ik probeerde het probleem niet te zijn.
I didn't want to be the problem.
Ik wilde het probleem niet te zijn.
But it has to be one of us.
Maar het moest een van ons zijn.
So I just eliminated
dus
him.
Ik elimineerde hem gewoon.
And that just left
dat liet mij nog over.
But I didn't know I was a problem. And most people can relate to that.
Ik wist niet waarom ik het probleem was. En de meeste mensen begrijpen dat.
He knows why I'm the problem.
En hij weet waarom ik het probleem ben.
So I'm starting to seek him.
Dus ik begon hem te zoeken.
And also figured the answer to my problem is somewhere in the Bible.
En bedacht ook dat het antwoord van mijn probleem ergens in de Bijbel stond.
So as I'm reading, I'm asking the Holy Spirit.
Dus terwijl ik de Bijbel las, vroeg ik de Heilige Geest.
To quicken to me any verse is part of why I'm the problem.
Laat maar elk Bijbelvers zien waarvan laat zien dat ik een probleem ben.
Because they're just reasons.
Want er zijn alleen maar redenen.
It could be one or it could be 20.
Het kan één zijn, het kan 20 redenen zijn.
But my goal was to systematically seek God to the word of more reasons.
Mijn doel was dat om systematisch God te zoeken tot er geen redenen meer waren.
Then I should be able to do what the word
said. Dan zou ik in staat moeten zijn om te doen wat het woord zegt.
So at least this encouraged me.
Dus dit moedigde mij in ieder geval aan.
That it should be at least possible to communicate with God.
Dat het tenminste mogelijk was om met God te communiceren.
That was one of my three goals.
Dat was één van mijn drie doelen.
But I'm still looking for that authorization to know him.
Maar ik zoek nog steeds die machtiging om hem te leren kennen.
How many of you here have this gift of eternal life he spoke about in the first part of 28?
Hoeveel van jullie?
How many of you have the gift of eternal life that he spoke about in verse 20?
Hoeveel van jullie hier hebben de gave van eeuwig leven waarover Jezus hier over spreekt?
Everybody here has that?
Heeft iemand dat hier?
Now again, I've never been here before, so I'm not sure of your doctrine.
Nou, ik ben hier nog nooit eerder geweest, dus ik weet niet wat jullie geloven.
Some places I can get in trouble. I have to be careful.
Dus op sommige kerken kan ik problemen krijgen. Ik moet voorzichtig zijn.
Ja, dat is een beetje
starozen. You work for and earn that?
Heb je daarvoor gewerkt en dat verdiend?
Or did you get it by grace through faith?
Of heb je het gekregen uit genade door geloof?
Ah,
goed zo.
Not of works as any man should boast, it's a gift of God.
Niet uit werken opdat iemand zich zou kunnen beroemen. Het is een gave van God.
Are we all in agreement with that?
Zijn we het er allemaal mee eens? Oké.
Okay. Well, if I ask you this question.
Dus als ik je deze vraag stel.
And I'm not trying to trick you now.
Ik wil je niet voor gek houden.
But I'm going to help you understand why we have the problems we have today.
Maar ik wil je helpen te begrijpen waarom we dat vandaag de dag de probleem hebben.
There's got to be some reason why most of the body of Christ are having problems in the relationship with God.
Er moet een reden zijn waarom de meeste in het lichaam van Christus probleem hebben in een relatie met God.
Or is not coming to a very high level.
Of het komt niet tot een erg hoog niveau.
This gift of eternal life, it came in the package of salvation.
Het geschenk van eeuwig leven kwam in het pakket van de verlossing.
I said earlier when we got saved, many things came.
Ik zei al eerder, toen wij gered werden, kwamen vele dingen erbij.
One was this gift of eternal life.
Eén ervan is de gave van het eeuwig leven.
If you met somebody next week that's not a Christian, they know you are.
Als je iemand zou ontmoeten die geen christen is en die weet dat jij wel een christen bent.
And they said they've been thinking a lot about eternal life.
En ze zouden tegen je zeggen, ze hebben veel nagedacht over het eeuwig leven.
They asked if you had it, you said yes.
En ze vroegen aan jou, heb jij het? En jij zegt ja.
Then they said, well, what is
en ze vragen aan jou, wat is dat dan?
It's important you don't give them an opinion or a theory about it.
Het is belangrijk dat je geen mening of theorie hierover geeft. Het is belangrijk dat je hen vertelt wat het woord van God zegt.
Als je
vandaag een strookje papier zou geven met een pen.
And it says eternal life is,
en daar staat geschreven het eeuwig leven is.
And ask you to write down what you believe the Bible says eternal life is.
En vroeg aan jou om op te schrijven wat jij gelooft dat de Bijbel zegt dat het leven eeuwig leven is.
I want you to answer. I want you to think about that.
Ik wil niet dat je antwoordt, ik wil alleen dat je hierover
what
nadenkt.
You believe the Bible says that is.
Wat zegt de Bijbel volgens jou dat het is?
Want
als je christen bent, heb je dat al vanaf de dag dat je gered bent.
Ik
wil je niet misleiden, ik wil alleen dat je hierover nadenkt en niet reageert.
In, the 17th chapter of John,
in het 17e hoofdstuk van Johannes.
This was the night of the last supper.
Dat was de nacht van het laatste avondmaal.
Just before Jesus went over in Gethsemane, where he was arrested.
Vlak voordat Jezus overging naar Gethsemane, waar hij gearresteerd werd.
He knew it was his time to die.
Hij wist dat het zijn tijd was om te sterven.
He knew those disciples that he loved were going to be frightened and scattered.
Hij wist dat zijn discipelen van wie hij hield bang zouden zijn en verstrooid.
So before he went into the Garden of Gethsemane.
Dus voordat hij de tuin van Gethsemane inging.
He prayed a great intercessory
prayer.
Wat
hij een groot voorbeden gebed.
To his father for those disciples that was with
aan
him.
Aan zijn vader voor zijn discipelen die bij hem waren. En nog een andere groep mensen.
The entire 17th chapter of John is that prayer.
Dat hele hoofdstuk van Johannes 17 is dat gebed.
In verse 20.
In vers 20.
Jesus said, "Father, neither pray I for these alone."
Jezus zei, Vader, ook voor deze alleen bid ik niet, zijn discipelen.
But for those also who shall believe on me through their word.
Maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven.
Who is that group?
Wie is die groep?
That's
dat zijn wij.
If you're a believer, you believe because of what the disciples wrote. They wrote the gospel.
Als jij een gelovige bent, geloof je op grond van wat de discipelen geschreven hebben. Zij schreven de evangelieën.
So considering who prayed this prayer.
Dus als je bedenkt wie dit gebed bad.
Under the conditions that it was prayed.
Onder de voorwaarden dat het gebeden werd.
And the fact that you and I were included in that prayer.
En het feit dat jij en ik in dat gebed werden opgenomen.
That makes it a pretty important prayer to me.
Dat maakt dat voor mij een behoorlijk belangrijk gebed.
Sometime when you've got time, slowly go through that chapter.
Als je een keer tijd hebt, moet je heel langzaam dat hoofdstuk eens doorlezen.
And see the things that Jesus asked the Father for us.
En zie de dingen die Jezus de Vader voor ons vroeg.
I believe the Father heard his prayer.
Ik geloof dat de Vader zijn gebed verhoorde.
And I believe the Father answered his prayer.
En ik geloof dat de Vader zijn gebed heeft geantwoord.
So we need to look and see if he asked the Father for something for us, have we received it?
We moeten dus kijken of de Vader om iets ons gevraagd heeft, hebben wij het ook ontvangen?
The Bible says we have not because we ask not.
De Bijbel zegt we hebben niet omdat we niet vragen.
So we did not even know it was available, we never asked.
Dus als we niet wisten dat het beschikbaar was, hebben we het ook nooit gevraagd.
Or if it had any kind of conditions, we never found out and met the conditions to receive it.
Of als er voorwaarden aan verbonden waren, kwamen we er nooit achter en we deden er niet aan. Maar omwille van de leer.
Let's look at verses 2 and 3 of that prayer.
Zullen we de versen 2 en 3 van dat gebed eens bekijken?
Jesus said, "Father, everyone you've given me, I've given them eternal life."
Jezus zei, Vader, iedereen die u mij gegeven hebt, heb ik het eeuwig leven gegeven.
In verse 3 he gave a definition of eternal life.
En in vers 3 gaf hij een definitie van het eeuwig leven.
This is life eternal.
Dit is het eeuwig leven.
That they, that's us.
Dat zij, dat zijn wij.
Can know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent.
Kunnen u kennen de enige ware God en Jezus Christus die u gezonden hebt.
I'm not sure what your translation says in this on the word
know. Ik weet niet zeker welke vertaling jouw Bijbel zegt over het woord kennen.
But in the Greek it's talking about knowing someone in an experiential way.
Maar in het Grieks gaat het over iemand op een ervaringsgerichte manier leren kennen.
Like a husband would know a wife.
Zoals een man zijn vrouw kent.
The kind of relationship you have to spend quality time with someone.
Een soort relatie waar je kwaliteitstijd met iemand moet doorbrengen.
Communicating from the heart, two ways, not one.
Communiceren vanuit het hart op twee manieren, niet twee richtingen, niet op één.
So Jesus said, "I gave everyone eternal life, Father, that you gave me."
Dus zei Jezus, ik heb iedereen het eeuwig leven gegeven, Vader,
die u mij gegeven. If we put that in simple language.
En als we dat in eenvoudige taal uitdrukken.
Что ты дал ему, даст он жить
вечно.
Het is de voorrecht dat we de Vader en Jezus op een persoonlijke manier kunnen leren kennen.